Ik vind het fijn dat u er bent. Nou, dat is fijn. Want ja, je weet maar nooit, hè, na 5 december. Voor hetzelfde geld was u ergens in Spanje wakker geworden of zo. Ja. Alhoewel, waarschijnlijk was u wakker geworden in Turkije. Ja. En nou weet ik niet waar u liever zou willen zijn. In Spanje of in Turkije. Maar misschien gewoon hier in Nederland, hè. Gewoon in de beeld en zo. Ik wil vanmorgen met u, mag de eerste slide mag op. Ik wil vanmorgen met u stilstaan bij een heel bijzonder onderwerp. En dat onderwerp dat heeft 3 letters. En dat onderwerp heet God. Ja. Misschien vindt u dat een beetje verrassend. Of misschien ook niet. We gaan het over God hebben. En we gaan dat doen aan de hand van Jacobus. En we gaan naar Jacobus hoofdstuk 2. Dus als u met me mee zou willen gaan. Misschien is dat wel wat verrassend trouwens. En we gaan het gedeelte eerst eens lezen. We beginnen in hoofdstuk 1, vers 26. En dan lezen we tot 2, vers 8. Heeft u het? Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst, ofwel dienst aan God, zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Mijn broeders en zusters, heb het geloof in onze Heer Jezus Christus, de glorierijke Heer, zonder aanzien van de persoon. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen: gaat u hier zitten op een mooie plaats? En zou u tegen de arme zeggen: gaat u daar maar staan, of ga hier zitten bij mijn voetenbank? Hebt u dan niet onder elkaar onderscheid gemaakt? En bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Luister, mijn geliefde broeders en zusters. Heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in geloof en erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? U hebt daarentegen schandelijk gehandeld. Zijn het niet de rijken die u overweldigen en slepen, juist zij u niet voor de rechters? Lasteren zij niet de goede naam die over u is aangeroepen? Als u echter de koninklijke wet volbrengt volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Tot zover. Voordat ik wat dieper inga op dit Bijbelgedeelte, wil ik even de tijd nemen, ik doe het iets langer dan u misschien gewend bent, om de persoon en de brief van Jacobus even bij u te introduceren. Want het gaat over Jacobus. Volgende slide. En Jacobus is, en dat is toch wel bijzonder, hij is de broer van Jezus. Moet u even tot u zich laten doordringen. We hebben net een stukje gelezen, geschreven door de broer van Jezus. Wauw. Ik weet niet hoe dat bij u is. Ik vind dat fantastisch. En dan moet u ook nog eens bedenken dat de brief aan Jacobus is echt het oudste geschrift boekje dat we hebben. Jacobus is zelfs geschreven voor de evangelie. Is zelfs geschreven voor Handelingen. Dus eigenlijk, als we kijken en lezen door Jacobus heen, is dat, ja, ik zou haast willen zeggen, dichter bij de Heere Jezus kan je niet komen. Want zelfs de Handelingen en zelfs de evangeliën zijn na hem gekomen. Nou, ik weet niet hoe dat met u is, maar dat vind ik altijd leuke dingen om te bedenken. En het is wel heel goed om, als u Jacobus leest, om dat ook te bedenken. Jacobus, in Jacobus zie je als het ware heel veel Oude Testament, maar je ziet ook heel veel Heer Jezus. Alleen het ligt er niet altijd duimendik bovenop. Hij is voorganger van de gemeente in Jeruzalem. Dus hij heeft daar carrière gemaakt, om het zomaar eens te zeggen. Paulus zegt van hem, hij is een steunpilaar van de gemeente. Dat is een bijzondere man. Tijdgenoten van hem schrijven over hem dat hij is de rechtvaardige. Ik heb dat daar maar even neergezet. Het zijn natuurlijk twee plaatjes, het is natuurlijk interpretatie allemaal. Maar hij wordt genoemd Jacobus de rechtvaardige. Er is zelfs iemand die noemt hem burcht van het volk. En waarom is dat? Omdat het van hem bekend is dat hij uren doorbracht in de tempel. En daar bad hij voor vergeving van de zonde van het volk. Weet u, als ik naar Jacobus kijk, dan zie ik daar een betrokken en bewogen man. Niet zomaar even iemand. En, ja, misschien weet u het wel, maar dan zeg ik het toch nog maar weer even. Wij hebben heel veel aan Jacobus te danken. Ik heb heel veel aan Jacobus te danken. U heeft eigenlijk heel veel aan Jacobus te danken. Want we kennen hem natuurlijk van die kerkvergaderingen. Hij was voorzitter van de kerkvergadering uit Handelingen 19. En wat heeft u toen gedaan? Waar heeft u voor gezorgd? Sorry? Wat heeft hij gedaan? Weten we het nog? Diakonie, nou nee, dat heeft hij niet. Nou, toen niet. Nee. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij als heidengelovigen niet de Joodse wet hoeven na te leven. Want dat was de clue van Handelingen 15, hè? Dat was het gevecht als het ware, dat een hele grote groep mensen dacht van, als je tot geloof komt, moet je de Joodse wet navolgen. Nou, daar was een behoorlijk gedoe over, Paulus en Petrus en... En dan staat in één keer Jacobus op. En dan geeft hij een paar richtlijnen die er gewoon op neerkomen dat we niet de Joodse wet hoeven na te leven. En ik ben er diep van overtuigd, als het dat wel had gemoeten, dan was het christendom heel klein gebleven. Dus eigenlijk zijn we heel veel verschuldigd aan Jacobus. Bijzondere man. Directe lijn met u en met mij. Dan even iets over zijn tijd. En daarin citeer ik gewoon iemand. En die zegt, we doen er goed aan om ons te herinneren dat Jacobus schreef in een tijdsperiode die gekenmerkt werd door vooroordelen en haat op basis van klasse, etniciteit, nationaliteit en religieuze achtergrond. In de oude wereld werden mensen routinematig en permanent gecategoriseerd omdat ze Jood of niet-Jood waren, slaaf of vrij, rijk of arm, Grieks of barbaar, allochtoon of autochtoon. Wat ook maar. En toen ik dat las, toen denk ik, och, oude wereld. In de nieuwe wereld is het niet zo heel veel anders, toch? Dat was de wereld van Jacobus. En dat is goed als je hem leest, om dat mee te nemen. Dan even iets over zijn boodschap. En dan mag er een volgende slide op. In zijn boek, dat ik voor een groot deel gelezen heb, een theologie van Jacobus, Wijsheid voor Gods Volk, zegt Christopher Morgan het volgende. En dat heeft mij aan het denken gezet. Hij zegt, de aansporingen en vermaningen van Jacobus zijn geworteld in zijn theologie. En zijn theologie wordt pastoraal toegepast. Nou, dit is een belangrijk, en we komen dit plaatje nog een paar keer tegen, maar het is wel even een belangrijk ding om Jacobus goed te begrijpen. Dus aan de ene kant lees je in Jacobus, en wat je ziet als je het leest, dat is vooral dit, die bovenkant. Al die praktische toepassingen. Maar daaronder zit zijn theologie. Of anders, met een ander mooi woord, wat hij, zijn leer over God. Dat is als het ware waar hij uit put. En Jacobus wil ons heel graag laten zien wie God is. Hij wil ons heel graag laten zien, of laat ik het anders zeggen, hij wil ons God doen leren kennen. Want zo in eerste instantie, als je Jacobus leest, dan ben je heel gauw geneigd om allerlei praktische toepassingen te zien. Hebt u dat ook? Alleen als een voorbeeldje over zo'n arme man die de gemeente binnenkomt. Nou, je gaat gelijk naar jezelf kijken, of niet? Je gaat gelijk denken van, ja, maar dat zou mij niet overkomen. Jacobus fundeert zijn aansporingen en zijn onderwijs in God. Wat wij vaak doen, is het volgende. Dit woordje vervangen we vaak door emotie. Dus heel veel van ons goede doen komt voort uit onze emotie. En Jacobus, en dat is een van de dingen die ik in dat boek geleerd heb, en dat is ook een beetje wat ik graag zou willen overbrengen vanmorgen, is Jacobus, alles wat Jacobus doet is gefundeerd in God en in het woord. Nou, dat moet u gewoon even heel goed vasthouden. En dan moet je ook nog bedenken dat de gemeente waar Jacobus deel van uitmaakt, zijn voorgangerschap is een gemeente die worstelt. En we hebben al even Handelingen 15 aangehaald. Van, je moet toch voorstellen, Jezus is geweest, Jezus is naar de hemel. En hoe moet je nou toch het evangelie toepassen in jouw tijd? Nou, dat is wat Jacobus probeert. Daar is waar Jacobus mee worstelt. Eigenlijk probeert hij een weg te vinden om te zeggen, nou, zo moeten we met elkaar leven. Dat is de achtergrond van Jacobus. Wat moet nu het antwoord zijn van de gemeente naar de heidenen? En natuurlijk, we weten allemaal, we zeggen dat ook wel, ons gedrag moet een weerspiegeling zijn van het karakter van God. Die uitdrukking heeft u waarschijnlijk ook wel eens gehoord. Maar in wezen is dat natuurlijk ook zo. En de gemeente worstelde daarmee. Iemand die dat... Ik heb een droge keel. Dus ik ga even wat water inschenken. Als u even een momentje hebt. Ik heb er niet zo heel vaak last van, maar... Iemand die dat heel mooi omschreven heeft, zegt het volgende. Het kennen van God is een belangrijk thema. En hij zegt, en hij beweert, en ik denk dat dat zo is, dat Jacobus ons God wil leren kennen. Hij zegt, het betekent meer dan alleen wat God heeft gedaan, de verhalen. Kijk, Jacobus wil ons niet alleen de verhalen over God vertellen. Hij wil ons zelfs niet alleen maar datgene vertellen wat God gezegd heeft, zijn leerlingen. Hij zegt, het betekent de Heer persoonlijk kennen. Ja? Dat is wat Jacobus wil. Hij wil eigenlijk dat we de Heer persoonlijk leren kennen, als een levend persoon. Weten wat zijn waarden zijn. Weten wat zijn zorgen zijn. Weten wat zijn prioriteiten zijn. Weten wij wat Gods zorgen zijn? Weten wij wat zijn prioriteiten zijn? Weten we, zegt hij iets verder, wat hem vreugde brengt of boos maakt? Dat is eigenlijk wat Jacobus diepweg aan ons zou willen leren. Of iets daarvan zou willen leren, want één brief is natuurlijk daar veel te kort voor. En tegelijkertijd, en dat is natuurlijk ook het mooie van Jacobus, wil Jacobus ons leren en onderwijzen wat dat voor ons betekent in het licht van ons leven. Met andere woorden, Jacobus zegt als het ware ook, als dit het verlangen van God is, kijk dan eens naar jezelf, kijk dan eens naar de gemeente, is dit dan ook het verlangen van de gemeente? Komen die twee met elkaar overeen? Jacobus wil ons God leren kennen. En hoe leren we God kennen? In het Nieuwe Testament. Door zijn woord ook, maar. En Jezus, hè? Ja. Nou, dat wil ik graag even onderstrepen. Kom ik verder? Vandaag ga ik daar niet dieper op in. Maar dat is natuurlijk, als we kijken naar de Heere Jezus, dan zien we natuurlijk God. En Jacobus volgt daarin zijn broer. Nou, nu gaan we naar, twee bijbelteksten, twee gedeeltes uit Jacobus, waarvan ik hoop dat ik u kan laten zien wat Jacobus dan over God leert. We gaan eerst naar vers 26 en 27. Mag er alvast op. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst waardeloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Eigenlijk wil Jacobus ons in deze twee versen iets laten zien en iets meedelen over wat godsdienst is en wat godsdienst niet is. Nou, laten we eerst even naar die eerste kijken. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zal zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. Dat hebben we al met elkaar gezegd. Maar waar gaat het hier om in deze tekst? Wil Jacobus ons iets leren over onze tong? Of staat de waarschuwing voor een dieper principe? Nou, ik denk beide. Ik denk beide. Even bij de tong. Hij heeft al wat gezegd over de tong. En in hoofdstuk 3 gaat hij daar nog veel verder op in. Dus de tong is belangrijk. Maar ik denk dat hij hier ons een veel dieper principe wil leren. Eigenlijk zegt Jacobus hier, godsdienst die alleen maar uiterlijk en formeel is, is waardeloos. Dat is eigenlijk wat Jacobus ons in dit vers zegt. Hij zegt eigenlijk, schijnheiligheid is niet van God. Want dat is wat hij zegt. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is hij godsdienst zinloos. Dat betekent dat hij schijnheilig is. En ik weet niet of u schijnheiligheid wel eens tegengekomen bent. Dat is heel vervelend. Mijn schoondochter gelooft niet. En als ik met haar over God ga praten, of in gesprek kom over de Heer Jezus, over geloven, dan ontstaat er een enorme weerstand. En de kern van de weerstand is haar ervaring met schijnheiligheid. Nu is het ook wel een zwart-wit figuur, dus het helpt ook niet echt mee, moet ik zeggen. Iets is goed of iets is fout. Nou ja. Maar het is ondertussen zo'n, ja, ik wil haar zeggen, zo'n muur. Je komt er bijna niet doorheen. Weet u, God is niet schijnheilig. God is heilig. God is eerlijk en hij is oprecht. En u heeft het natuurlijk al gelezen. Een van mijn favoriete bijbelcommentaarschrijvers zegt het volgende. En daarmee vat hij als het ware die twee mooi samen. God houdt van mensen die niet alleen horen, maar ook doen. En één manier om dat te doen is je tong in teugels houden. Nou, hierin zegt hij als het ware beide. Hij zegt aan de ene kant wat God is. Hij is namelijk niet schijnheilig. Wat is het? En het komt eruit in je tong in teugels houden. Dat is de pastorale toepassing. Kan u die snappen? Is dat duidelijk? Anders moet u het zeggen. Dan herhaal ik het nog een keer. Hier zie je dus aan de ene kant de wortels in de theologie, in God, en aan de andere kant wat dat betekent. Want als wij in God zijn en vanuit hem leven, dan houden we onze tong in bedwang. Nou ja, dat proberen we in ieder geval. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik ga nog wel eens de mist in op dat vlak. Vooral als iemand me op mijn tenen gaat staan of ik met mijn hamer op mijn duim sla, dan denk ik, oeh. Maar we kennen de boodschap. Dat is wat ware godsdienst dus niet is. Ware godsdienst is niet schijnheilig. Wat is dan wel? De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. En ook hier moeten we beseffen dat het gaat om een voorbeeld. Jacobus haakt in op een probleem van de gemeente. En hij wil ons daarin weer iets leren. En in feite is het dezelfde boodschap. We mogen naar de volgende slide nog op. Tegenover de waardeloze godsdienst die we net gelezen hebben, plaatst Jacobus nu de waardevolle godsdienst. En deze wordt gekenmerkt door positieve en praktische christelijke levenswandel. Weet u, als je deze tekst leest, mogen we aannemen dat deze gemeente, deze joods-christelijke gemeente, die geworteld is in het jodendom, maar ook in God, ze zullen ongetwijfeld Psalm 68 gekend hebben. En daar staat het volgende. Psalm 68, vers 5. God is vader van de wezen en rechter van de weduwen. Dat is God in zijn heilige woning. Een God die eenzamen in een huisgezin plaatst, die gevangenen uitleidt in voorspoed. Is dat niet geweldig? En dat is een tekst die zij ongetwijfeld gekend hebben. God verdedigt en verzorgt als vader der weduwe en de kinderen van de vader, de wezen. Dat weerspiegelt Gods hart. Dus in diepste wezen hebben we het erover dat zorgen voor elkaar, voor de mensen in nood, voor de weduwe en wezen die hier met naam en toenaam gebruikt wordt, is het hart van God en is een kenmerk van ons als gemeente, maar ook als persoon. Niet omdat we dat nou zo leuk vinden of daar zo emotioneel bij betrokken zijn, maar omdat dat het hart van God is. Amen. Iemand zei, en dat vond ik eigenlijk prachtig, vriendelijkheid voor armen is Godachtig. Ware religie geeft niet alleen iets ter verlichting van de noodlijdende, maar bezoek hen. Let op hen en neem ze onder hun hoede. Wat? En ik denk ook dat God is. Dat is wat hij wil. En dan zie je weer dit, de wortel, God en de pastorale uitwerking. We trekken ons niet terug uit deze wereld, maar we zijn er aan alle kanten bij betrokken. Spurgeon zei, liefdadigheid en zuiverheid zijn twee mooie kledingstukken van de christelijke gemeente. Nou, dat zei Spurgeon. Ja, prachtig. Prachtige uitdrukking. Goed. Dan gaan we naar een tweede vers, wat daar ook mee te maken heeft. Tweede vers vinden we in vers 5. Jacobus 2, vers 5. En daar staat het volgende. Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? Wat een tekst. Ik wil niet, als u dit leest, wat denkt u dan? Wat komt er dan bij u op? Niet zo haast zin krijgen om arm te zijn, hè? Ik ga hem nog een keer herhalen. Luister, mijn geliefde broeders en zusters. Heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? Dat is wat, hè? Ja. Natuurlijk, nogmaals, we moeten de achtergrond van Jacobus hier goed in meenemen, maar het lijkt er wel op. Als Jacobus als het ware zegt, het is niet alleen maar goed om te ontdekken dat we weten dat God van arme mensen houdt en de mens in nood, hè, want ik maak het wat dat betreft wat breder, maar dat niet alleen, hij plaatst ze als het ware op het podium. Als hij hier zo'n 1, 2, 3, zo'n sportpodium had, dan zou hij de armen bovenaan zetten. Op 1. En dan 1 op 2 en de ander op 3. Wauw. Het zegt iets over het hart van God. En dan denk je bij jezelf, zou er dan toch nog zoiets zijn als uitverkiezing? He? Want er staat toch duidelijk, hij heeft de armen uitverkoren. Maar dat is niet zo. God kiest de armen in die zin dat de armen gemakkelijker op God reageren in geloof. En daardoor makkelijker toegang krijgen tot het koninkrijk van God. We moeten oppassen als we hier zo mee bezig zijn en een beetje de nadruk leggen op de mens in nood. Dat alsof God dan niet van al die andere mensen zou houden. Want we weten natuurlijk heel goed dat dat wel zo is, hè? God houdt van ieder één. Maar blijkbaar heeft de arme wel zijn speciale, ja, hoe moet je zeggen, daar heeft hij een oogje op. En het is heel belangrijk om te bedenken dat dat zo is. Nou, dat legt er een beetje aan welke rijke je bent, denk ik. Ik denk persoonlijk, en dat is even tussen haakjes, ik denk de eenzaamheid onder rijken is waarschijnlijk net zo groot of groter. He, als we kijken naar de afgelopen jaren, de grote artiesten die hun leven maar beëindigd hebben, dan denk ik, daar is zoveel nood. Daar is zoveel verdriet. Dus in die zin, ik benijd deze mensen niet hoor. Nee, echt niet. Dus laten we dat betreft, laten we daarin ook duidelijk zijn dat iedereen een plaats in het hart van God heeft. Volgende slide. Maar je kunt toch iets zeggen. En dat wil ik bij deze zeggen. De rijke man, en dat vond ik mooi dat deze persoon dat zei, mag God vertrouwen. En zeg maar, reken onder de rijken, dat reken ons er allemaal maar onder. Maar de arme man moet. De arme man heeft geen vesting om zich in te verbergen, behalve de twee sterke armen van God. Amen. Dat kun je denk ik op heel veel verschillende manieren toepassen. Soms voel ik mezelf zo'n arme. En dan ben ik zo blij voor die armen van God. Die als het ware om me heen gaan. En tegen me zeggen, je bent welkom. Fijn dat je er bent. Ik zorg voor je. Ja. Denk bijvoorbeeld ook aan iemand als Rut. Die koren raapte voor Naomi. Waarom? Omdat God gezegd had om koren te laten liggen voor de armen. Dat deden ze niet vanuit goedheid, ja ook wel natuurlijk, maar God had duidelijk gezegd, je moet die aren laten liggen voor de arme mensen. Ja. Dus daar zit de zorg van God achter. En dat komt weer uit Gods hart. Nog even zo'n voorbeeldje. En ik moet zeggen, toen ik het las, toen dacht ik, nooit zo over nagedacht. Bijna kerst. Nou, we gaan volgende week versieren, begrijp ik. En dan moet je toch eens bedenken, toen Jezus naar deze wereld kwam, werd hij en kwam hij in armoede. Hè? Heb je daar wel eens ik had er nog, in die zin had ik er nog nooit zo tegen aangekeken. Waarom heeft God nou Maria en Jozef uitgekozen? En een kribbe. Hij had toch ook een mooi paleis en een koning en een koningin kunnen uitkiezen? Dat is niet gedaan, hè? In het komen van Jezus zegt God als het ware, in de hele manier waarop dat gebeurd is, ook uiteindelijk hè, de herders die erbij betrokken waren, zo ongeveer het uitschot van die tijd, alles wijst erop dat God zegt, de armen zijn belangrijk. En dat geeft direct naar ons toe de verantwoordelijkheid, als gemeente, als volgelingen van God, om precies hetzelfde te doen. Je zou kunnen zeggen, Gods keuze is onze verantwoordelijkheid. Gods keuze veronderstelt dat we verantwoordelijk zijn. En wij hebben als het ware zoals zei iemand het tenminste, de morele verplichting als gemeente om in deze tijd de status van de armen in ieder geval meer op de voorgrond te zetten. Niet omdat we dat nou emotioneel zo fijn vinden, maar gewoon omdat het hart van God is. En ik hoop dat u dat vanmorgen wilt meenemen. Dat u, ja, uw geloof geworteld is in God. In zijn woord. En dat je van daaruit je leven vorm gaat geven. Laatste slide bedoel ik. Doe wat God in zijn volmaakte wet van je vraagt. Zo staat het in de heilige boeken. Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf. En als je dat doet, dan leef je goed. Ik las het volgende in een biografie van William Booth. En hij zei het volgende. Of tenminste, de biograaf zei het. Het was na de zoveelste kerkdienst. Nee, dan zeg ik het verkeerd. Het was na de zoveelste kerstdienst, die voor zijn gevoel onbevredigend verlopen was, dat William Booth gefrustreerd naar zijn huis liep en geconfronteerd werd met de armoede en nood van de mensen in zijn wijk. Hij besloot nooit meer één kerstdienst te doen zonder te zorgen voor de arme arbeider, de alcoholist, de crimineel of de prostituee. Mensen in nood. Het zaadje was gezaaid. Dat zou gaan uitgroeien tot het leger des heils. Met zijn bed, bath en breakfast. Geloof in de praktijk. Niet alleen horen, maar ook praktijk.